We gaan met elkaar nadenken over het thema van de gerechtigheid. En broeder Gert Visser, die het schema opgezet heeft, heeft daarbij deze zin bedacht. Recht uit het hart. Dus ik denk, daar moet ik eerst maar eens even een paar plaatjes van opzoeken. Dat we even onze gedachten kunnen bepalen bij wat dat eigenlijk wel zou kunnen wezen. Dus ja, waar kun je dan allemaal aan denken? Dan kun je denken aan wat voetbalsupporters doen bijvoorbeeld. Die heel erg uit hun dak gaan als er een punt gescoord is. Is dit voor het Nederlands team eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat maakt toch niet uit. Als er een doelpunt gescoord is, dan gaat het hele stadion uit zijn dak. Tenminste, degene die voor die ene club zijn. En dan komt, dat komt uit het diepst van hun tenen. Dat kun je zien ook. Komt recht uit hun hart. En daarnaast heb ik maar even een min of meer romantisch plaatje neergezet. Nou, het is wel duidelijk wat het is, denk ik. Een huwelijksaanzoek. Het schijnt tegenwoordig dat je daarbij op één knie moet. Mijn vrouw en ik hebben daar wel eens een debat over. Want ik vraag daar wel eens van, heb ik jou eigenlijk wel ten huwelijk gevraagd? Nou, daar razen zij zelf ook over of dat wel klopt. Volgens mij ging het gewoon zo dat zij op een keer tegen ons zei, tegen mij zei van, volgens mij wordt het tijd dat je gaat verloven. Dat we gaan verloven. En toen dacht ik van, nou, daar kon ze wel eens gelijk aan hebben. En dat was hem zo ongeveer. Dus zo mijn vrouw zegt ook dat ik niet echt romantisch ben. Nou ja, kijk maar naar het plaatje dan vooral. Hè? Dan weet je, uit het hart, komt uit het hart. En uit de portemonnee, want er is een dure ring bij, dus hoort er allemaal bij. En wat hieronder staat, kijk, dit is allemaal heel positief natuurlijk. Hè? Daar zou je nog een heleboel meer plaatjes bij kunnen bedenken. Hè? Wat mensen uit het diepst van hun hart doen en wat, wat uit het diepst van hun leven tevoorschijn komt. Maar er kunnen ook een heleboel, zeg maar, negatieve dingen uit het diepst van hun hart komen. Ik heb er eentje dan maar van neergezet. Ik denk dat deze meneer boos is. Denken jullie dat ook? Ja, toch of niet? Hij ziet er boos uit, ja. Hij is niet helemaal gelukkig, kun je ook zeggen. Maar dit komt wel uit het diepst van zijn hart natuurlijk. Hè? Je hoeft er geen twijfel over te hebben. Als iemand met zo'n gezichtsuitdrukking tegenkomt, nou, dan weet je het wel. Dan is de lichaamstaal is duidelijk. Uit het diepst van het hart komt de boosheid tevoorschijn. En zo zou je een plaatje neer kunnen zetten met verdriet erop bijvoorbeeld. Je zou een plaatje er neer kunnen zetten ook van andere dingen nog. Want uit een mensenhart komen niet alleen mooie dingen, maar ook slechte dingen. Jezus zegt dat op een gegeven ogenblik. Die zegt dat het niet gaat om wat je eet of drinkt, maar dat het gaat om wat uit je binnenste komt. Uit het binnenste van een mens komen alle slechte dingen tevoorschijn, zegt Jezus. En dat is op zich wel een woord om over na te denken. En het klopt ook. Het komt soms dan ook recht uit je hart. Ook de dingen die niet zo mooi zijn. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Wie van jullie heeft het spel nog trouwens? Ja, ik zie het al, allemaal slachtoffers. Ja, dat is goed. Misschien dat jullie ook verliezen van je kleinkinderen. Dat troost mij dan weer een beetje. Of van anderen. Ons spel ziet er ook ongeveer nog zo uit. Het is niet helemaal de platte versie, want het is een versie met wat, nou ja, wat ingewikkelder. Maar het doet hetzelfde. Je moet ontzettend je best doen om je niet te ergeren. Als je weer eens eraf gespeeld wordt. En ik heb dit erop gezet omdat als mensen denken aan de term gerechtigheid, en met name als het om spelletjes gaat, dat het dan vaker om gaat dat eindelijk het mij lukt om als eerste binnen te komen. Dat het om mijn recht gaat, om mijn gerechtigheid, dat ik de winnaar ben. Zo zit de hele samenleving in elkaar zo ongeveer. Het is zo competitief als ik weet niet wat. Alles is competitie. De hele carrièrebeweging is competitie. De hele economie is competitie. De hele reclame is gericht op competitie. De hele sportbeweging is gericht op competitie. En het mooie van sport is natuurlijk dat je daar heel erg in kunt uitleven. En het nare van sport is dat er maar één winnaar is. En dus een heleboel verliezers. Een heleboel mensen die denken, ik vind dit eigenlijk onrecht. Ik vind het niet leuk. Maar even de meisjes net zei van, dat is niet leuk als je verliest. Nee, precies. En dan zou je willen dat er eindelijk gerechtigheid gebeurde. Zodat ik ook zelf een winnaar zou kunnen zijn. Want er is zoveel onrecht. Er is een heleboel onrecht in de wereld. En dat kun je horen ook als je luistert naar wat er op televisie verteld wordt, naar wat er op internet allemaal rondgaat, en wat mensen twitteren en wat mensen op Facebook zetten. De klachten die er zijn, wat mensen onderling tegen elkaar zeggen, klachten over van alles en nog wat, vaak over instanties die maar hun gang gaan. Er is een hoop onrecht. Er is een hoop onrecht dat ook echt onrecht is. De kinderen die voor een hongernoodje moeten werken in plaats van naar school te kunnen gaan. Mensen die in slavernij leven. Mensen die niet krijgen waar ze recht op hebben. Mensen die hun loon niet krijgen bijvoorbeeld. Bedrijven die iets leveren en ondertussen niet betaald krijgen. Er zijn een heleboel voorbeelden van onrecht. Dingen die mensen elkaar aandoen. Ten onrechte elkaar van alles en nog wat verwijten. Er is een hoop onrecht. Nou is dit wel echt zwaar wat ik allemaal roep. Dus ik denk, ik moet er ook even een paar wat lichtere plaatjes bij doen. Ik laat jullie even een strip zien van Caspar. Caspar is een klein, zeer eigenwijs jongetje. Hij is een tijd lang volgens mij in het Dagblad van het Noorden geweest. En heeft het moeilijk in het leven, zo nu en dan. En Caspar probeert hier een geroosterd broodje te smeren. En hij zegt, hey, de boter is op. Mijn geroosterde boterham wordt koud als ik een nieuw pakje uit de koelkast haal. Dat is een dilemma. Ja. En dus zegt hij, heb ik nog niet genoeg geleden? Geweldig. Waar zal dit alles ooit eindigen? Helemaal waar. En dan loopt hij naar de koelkast, dan loopt bij zijn vader en moeder langs. En die staren naar hem van, wat heb je nou weer over? En dan zegt hij, meneer en mevrouw inlevingsvermogen. Geweldig, zo gaat dat. Onrecht, lijden. En wat doen pa en ma? Die kijken alleen maar, wat heb jij nou? Zo gaat dat. Over de Bijbeltekst. Matteüs 5 vers 6. Een van de teksten uit de zaligsprekingen van de Heer Jezus. De vorige die gingen allemaal over wat je mag zijn. En wie je mag zijn. Maar bij deze zaligspreking begint een serie die gaat over wat je zou mogen doen. Wat handelingen in je leven zou mogen zijn. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden, zegt de Heer Jezus. Hij zegt dat tegen een heleboel mensen. De bergrede die wordt gesitueerd op een plek in de buurt van het meer van Tiberias. Waarbij een heleboel mensen geluisterd hebben naar de boodschap van Jezus. En wanneer Jezus dit zegt, dan snappen de meeste mensen, denk ik, wat hij daarmee bedoelt. Want die kennen het onrecht. Er was een hoop onrecht in die tijd. Er was het onrecht bijvoorbeeld van de Romeinse bezetting. Je zult maar meemaken, en sommigen van jullie hebben dat ook inderdaad meegemaakt, dat je land overspoeld wordt door een vreemde mogendheid, die vervolgens bepaalt hoe het allemaal moet, hoe het zal gaan, wat je moet laten en wat je moet doen. Dat is een buitengewoon onrechtvaardig iets. Dat was de situatie van Israël op dat moment, 2000 jaar geleden. De Romeinse bezetting, die uiteindelijk het laatste woord had in leven en dood. En die een fikse belasting vergde. Daar word je niet blij van. Dat schuurt voortdurend aan je leven. De luisteraars van Jezus wisten dat hun onrecht aangedaan werd. Er werd hun onrecht aangedaan omdat er corruptie was. Ook dat is herkenbaar voor onze tijd. Want er waren talloze corrupte belastingambtenaren. Die niet alleen van de mensen eisten wat ze voor de Romeinse overheid moesten opbrengen, maar meer dan dat. En er zelf dus ook heel rijk bij werden. En geminacht werden vervolgens door de mensen die ze uitpersten. De tollenaars. Mensen leden onder de tollenaars. Onder het feit dat je geen tolhuis voorbij kon komen of je moest dubbel en dwars betalen van je zuurverdiende geld. Onrecht. Mensen leden onder machtsmisbruik. Mensen die er verstand van hebben, die zeggen dat in die tijd Israël geleid werd door een stuk of wat een aantal rijke families. Die zaten grotendeels ook allemaal vertegenwoordigd in het Sanhedrin, in de regering van Israël. En hadden het grootste gedeelte van de landerijen ook in hun bezit. De meeste mensen waren in dienst van de rijke families. Er was er nog een hele groep slaven die meedeed. In de slavernij verbonden was aan die rijke families. En dat leverde een voortdurende kromme situatie op. Kun je je wel voorstellen hoe dat werkt misschien. Wij kennen zo dat die slavernij niet meer zo, hoewel we daar driftig aan meegedaan hebben als Nederlanders. En dan gewoon aan de handel daarvan. Maar het is een buitengewoon schrijnend iets om bezit te zijn van iemand anders. Om niet vrij over je eigen leven te kunnen beslissen. Om in economische slavernij te leven. Dat is een buitengewoon schrijnend gevoel. Daar ben je niet voor geschapen. Maar het overkomt je wel en je bent er wel in. Machtsmisbruik. En daarbij de behorende armoede die daaruit voortkwam. Dit zijn allemaal dingen die toen speelden in de tijd van Jezus. En op het moment dat Jezus zegt, zalig zijn, gelukkig zijn wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dan snappen die lui ineens dat het met hunzelf te maken heeft. En dat het over hun eigen leven gaat. Dat het ook om nog veel meer gaat dan hun eigen leven. Ik weet niet of ze dat toen al gesnapt hebben. Maar later, toen Jezus opgestaan was uit de dood en de geest van God was uitgestort. Toen begon het te dagen. En begon het evangelie te stromen, de boodschap van Gods gerechtigheid. Die mensen een recht verschaft. Een recht dat ze zelf niet kunnen veroorzaken. Want gerechtigheid komt uit het hart van God voort. Daarom schrijft Gert Visser recht uit het hart. Daarom is hij op deze titel gekomen. Want het komt uit het hart van God voort. God is er niet tevreden mee dat er onrecht gebeurt. En heeft geen plezier aan ongerechtigheid. Hij heeft vreugde in gerechtigheid. In recht waarin alles tot zijn recht komt. En het bijzondere is dan ook dat als je goed kijkt naar wat gerechtigheid in de Bijbel betekent, dat zowel God als ik als jij alle drie in beeld zijn. Ik heb daar laatst in de doopdienst ook kort wat over gezegd. Ik heb nu de kans om er iets meer over te zeggen. We zijn alle drie in beeld. God is in beeld. Ikzelf ben in beeld. En de ander, jij bent in beeld. En dat mag je allemaal zelf zeggen. Gerechtigheid voor God, gerechtigheid voor mij, gerechtigheid voor jou. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn als ze dit horen, nu op dit moment of later voor internet, dat ze denken, ja, dat zal, ja, grote woorden, is dat allemaal nodig? Waar heb dat voor nodig gehad? Om maar even in een soort krom Nederlands te zeggen. Nou, het is hiervoor nodig. Het is nodig omdat God zijn recht niet krijgt. Nietzsche zei al, God is dead. Hij zei het in Duits waarschijnlijk, God is dood, want het was een Duitser. En God spreekt alle talen, dus die antwoord dan in het Engels. Nietzsche is dead. Oftewel, Nietzsche is dood. Nietzsche weet inmiddels beter. Maar zo is het wel natuurlijk. Er leven met name in West-Europa talloos veel mensen. Die ervan uitgaan dat dood dood is, dat God dood is. Die ook denken dat de duivel dood is, dat is ook een vette misvatting zeg. Daar kom je mee op de koffie. Maar goed, dat is even terzijde. En die daarvan uitgaan dat je daarom alles uit het leven moet halen wat je maar kunt halen. Vorige week in Groningen mogen preken, dan heb ik Floortje Dessing aangehaald. Jullie kijken er misschien wel eens naar. Floortje naar het eind van de wereld, prachtige programma's. En uitstekende interviews, moet ik zeggen, die het echt heel goed doet. Ik mag het zelf wel graag zien. Er was een groot artikel over haar in het Dagblad van het Noorden, een interview. En daar viel mij op dat ze zei, als ik morgen van een klif val, en die kans is aanwezig in haar leven. Als ik morgen van een klif val, dan weet ik dat ik alles uit het leven gehaald heb wat erin zat. En dan denk ik, ja, maar heb je het ook uit de eeuwigheid gehaald aan wat erin zat? Dat is maar net de vraag dan, hè? Als God dood is, hoeveel recht krijgt God dan nog van ons? Waar is het recht van God in onze samenleving? Het recht namelijk om schepper te zijn. En het recht om bezongen te worden. En geëerd te worden. En het recht om lief te hebben. Er zijn mensen, heel veel mensen, die stijgen van je welstand als je zoiets zegt. Hoezo God lief hebben? Vaak is dat omdat ze te maken hebben met een mistekening van God. Of omdat ze te maken hebben gehad met teleurstellingen. Te maken hebben gehad met kerken of kerkleiders die er totaal verkeerde praktijken op nahielden. Teleurstellingen in andere gelovigen. Dat kan op allerlei manieren kan dat zo wezen. Maar zo is het. Dit is de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat God niet aan zijn recht komt. Maar ik kom ook niet aan mijn recht. Als ik zonder God leef. Wat voor nut heeft het leven? Wat voor zingeving zit er in het leven? Ja, dat ik eruit pers wat ik eruit kan halen. Floortje Dessing. Maar dan is dat het. En daarna stof tot stof en over is het, voorbij is het. Is dat alles waarvoor wij bestaan? Nou, ik heb een hoop geloof, denk ik dan soms van mezelf. Maar daar heb ik niet genoeg geloof voor om dat te geloven. Ik heb niet genoeg geloof om te geloven dat we zinloos leven. Volgens mij zit er een betekenis in. Volgens mij is de betekenis gegeven met de schepper God. die mensen gemaakt heeft en mij gemaakt heeft en jullie gemaakt heeft. Met huid en haar. En die ons wil laten leven in zijn licht. Ik kom niet tot mijn recht als ik niet op een of andere manier weer in contact kom met die schepper God, die vader genoemd mag worden boven alle vaders uit. Ik kom niet tot mijn recht als ik God niet ken. Maar jij komt ook niet tot je recht. Want de mens naast mij wordt mijn concurrent en mijn vijand en mijn tegenstander. Oh ja, ik weet wel, soms kunnen we heel goed met elkaar opschieten. En soms spelen we lekker een potje volleybal of wat anders. Of voetbal. Of dan lopen we gezellig met elkaar te winkelen. Of hebben we veel plezier met elkaar. Maar als het erop aankomt. Als het erop aankomt, is er een grote kans op. Dat mijn naaste mijn vijand is. Mijn concurrent. Degene die je in de gaten moet houden. In de red race van het leven. Jij komt ook niet tot je recht. En dat is ook makkelijk aantoonbaar. Kijk maar naar de samenleving en de manier waarop dingen onrechtvaardig gaan en de zwakken monddood gemaakt worden, buitenspel gezet worden en een ellendig bestaan erop na moeten houden. Ik zeg erbij, soms ook omdat ze hun eigen keuzes niet goed waren. Het zal allemaal waar zijn. Maar een harde samenleving zorgt voor een hoop slachtoffers. Is het nodig dat er gerechtigheid komt? Ja, nou en of. Nou en of. Ik laat jullie een paasgroet zien van de Europese Baptisten Federatie. Een aantal jaren geleden rondgestuurd als kaart, als bemoediging, als ondersteuning voor baptistengemeenten, voor baptistenunies, voor kerkgenootschappen. En dit is een hele mooie plaats, vind ik. Het laat de kern van het evangelie zien. Het laat Jezus zien in kruisvorm, essentieel. Want daar gebeurt de verzoening die ons recht weer geeft. En het laat allemaal mensen eromheen zien die uit allerlei kleuren en volken en stammen en talen en rassen en naties bij elkaar gekomen zijn. Rondom die ene Heer die aan het kruis verzoening bracht tussen God en mensen. Ik moet nog scherper zeggen, die ene Heer door wie God verzoenend was ten opzichte van de wereld. Want dat is de manier waarop je het moet zeggen. Verzoening brengt gerechtigheid. Brood en wijn is afgebeeld. Als een voortdurende herinnering aan die verzoening die met God mogelijk is. Vanaf dat moment kunnen wij mensen, kan ik, door Jezus naar God toe en bij hem horen. Kind van hem zijn. Door Jezus vindt datgene plaats wat wij als mensen niet voor elkaar kunnen krijgen. Nog doen we nog zo ons best. Namelijk dat er gerechtigheid gebeurt. Dus het bijzondere, dat roep ik al vaker. Het bijzondere van Jezus is, als hij wat zegt, dan is hij zelf ook de vervulling van wat hij zegt. En als Jezus dus zegt, zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dan heeft hij het over zichzelf. Hij spreekt over zichzelf, want hij hongert en dorst naar gerechtigheid voor mensen die in onrecht leven en die hun rechten kwijtgeraakt zijn. Jezus is het. Hij is de vervulling van zijn woorden. En hij doet het vervolgens ook. Hij verschaft recht. Gerechtigheid betekent je recht krijgen. Het betekent dat door het werk van Jezus God weer God wordt. En als mensen gegrepen zijn door de liefde van Jezus, erkennen ze op een gegeven ogenblik God weer als God. Soms duurt het even, soms is het wat ingewikkeld, soms moet je een aantal hobbels over, dat zal allemaal. Maar op een gegeven ogenblik, gekoppeld aan Jezus, wordt God weer God in volle betekenis. Van een liefhebbende vader, beter dan alle vaders ter wereld. Een God die schepper is, die een ordelijke schepping erop nahoudt, die ervoor zorgt dat de natuur werd aan het doen. Ik hoorde net onder het bidden dat de zwaartekracht hier ook nog werkt. Ik weet niet of jullie dat ook opgevallen is. Een van de kindertjes liet volgens mij een muntje uit de handen vallen. En wij denken van, oh ja, daar valt een muntje. Het is Gods onderhoudende hand die ervoor zorgt dat ook in de kerk van Muntendam de zwaartekracht werkt. Wat een zegen is dat. Zou een chaotische bende worden als dat niet zo was. Dat is maar een kleinigheid om even te vertellen. Maar zo werkt dat. God de schepper is degene die orde schept waarin wij kunnen leven. Een leefbare schepping die hij voor ons gemaakt heeft. Omdat hij God een schepper is. Hij doet het nog steeds. God wordt weer God. God wordt God voor individuen. God wordt God voor een samenleving. God wordt God voor mensen in zijn totaliteit. God is God voor zijn gemeente. De gemeente van Jezus. Demonstreert dat Gods recht belangrijk, levensnoodzakelijk voor haar is. De gemeente van Jezus bezingt de lof van de Schepper God. Dat hebben we net al uitgebreid gedaan. En dat zullen we vaker nog doen, zo vaak als we tijd hebben. Want we mogen God zijn recht geven. Namelijk dat Hij onze Schepper en onze Vader is. Over God. Wat gaat ook over mij. Ik krijg mijn recht. Het recht dat ik verspeeld heb als mens. Wat ik niet voor mekaar kan krijgen, wat ik ook doe. Hoezeer ik me ook in 1000 bochten wring. Het recht dat God mij geeft, namelijk om zijn kind te zijn. Dat geeft hij me. Dat geeft hij jou. Dat geeft hij u. Mensen aarzelen er vaak over en denken van, ja, dat geldt natuurlijk niet voor mij. Het evangelie is wel waar, maar dat geldt niet voor mij. Ik heb daar aarzelingen over, want ja, nou ja, ik ben niet zo'n beste. Of ik heb het altijd ingepeperd gekregen dat ik slecht ben. Of op een of andere manier, er is veel schade aan mijn leven gedaan. Ik voel me niet zo goed over mijzelf. Hoezo, kind van God, dat voel ik helemaal niet. God geeft mensen het recht om kind van God te worden en te zijn. Johannes schrijft daar in een van zijn brieven. Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. We zijn het ook. Dat is een recht dat je gegeven is, wat niet verdiend is, maar geschonken is. Vrijuit, voluit en compleet. En wat je in staat stelt om als kind van God te leven. En jij bent in beeld. Sommige mensen denken dat het daarop houdt, hè, bij mij in beeld. Maar daar houdt het niet op, jij bent in beeld. Op het moment dat Gods gerechtigheid door Jezus zijn uitwerking krijgt in mensenlevens, dan is de ander in beeld. De kerk is de enige organisatie ter wereld die zich druk maakt om haar niet-leden. Zeggen ze wel eens. Prima tekst. Jij bent in beeld. Degene die naast mij leeft en woont. Degene van de overkant van de straat waar ik soms last van heb. Degene die op het werk een vervelende collega is. Degene die niet wil luisteren naar mij als ik wat te vertellen heb. Degene die mij onrecht aan gedaan heeft, mijn vijanden. Heb je vijanden lief, zegt Jezus. En bid voor wie je vervolgen. Want jij bent in beeld. Wat het meest dictaturen ontwricht en uiteindelijk kapot maakt, dat is de liefde van God voor medemensen. Daar zit de zwakke schakel van elke dictatuur, het mensenhart. Daar waar slachtoffers, christenen die vervolgd worden, bidden voor hun vervolgers. En liefde aan hen bewijzen en aantonen dat de liefde van God geen onzinverhaal is. Daar waar jij, mijn zus, mijn broeder bent, kunt worden. Daar werkt Gods gerechtigheid. En daar komen mensen tot hun recht. Ik verwijs naar de Micah Challenge. De Micah-campagne die in 2015 op zich afgesloten is, maar waarvan de boodschap nog steeds even krachtig en indrukwekkend is als altijd. Uit Micha 6, vers 8, waar kort staat, doe gerechtigheid, heb vriendelijkheid lief en wandel nederig. Dat is wat God van je vraagt. Niet meer, niet minder. Doe gerechtigheid. Dat betekent dus dat je niet alleen gaat zitten nadenken over van wat is mijn recht, waar heb ik recht op, maar dat je nadenkt over wat het recht van de ander is. Welk recht heeft de ander die naast mij leeft, naast mij woont? Welk recht heeft de dakloze in Groningen of hier in Veendam misschien, of in Muntendam misschien wel? Welk recht heeft iemand? Kan ik recht doen aan wie rechteloos is? Doe justice. Doe Gods gerechtigheid. En hou van vriendelijkheid. Nou, dat is iets waar wij als Groningers wel even over na mogen denken, want daar hebben we wel eens wat last van. Laten we maar even recht voor zijn raap zeggen en de vriendelijkheid even helemaal kwijt zijn. Mijn moeder zei vroeger altijd al tegen me toen ik opgroeide, uw vriendelijkheid zei alle mensen bekend. Tekst van Paulus, kennelijk had ik dat ook nodig. Wie ben ik om dat te ontkennen? En zo nu en dan ben ik het helemaal kwijt. En dat zal jullie misschien ook al zo gaan. Hou van vriendelijkheid. Leef als vriendelijke mensen. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. Dat is de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling. Prima tekst. Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. En wandel met nederigheid. Dat is het tegenovergestelde van trots. Tegenovergestelde van, ik maak de dienst uit, ik weet hoe het moet. Wandel nederig Met de mensen om je heen en met God die je lief heeft. Gerechtigheid betekent recht uit Gods hart, uit Gods verzoening, uit Gods liefde. En het veroorzaakt dat God op de terechte plaats komt, dat ik op de terechte plaats kom en dat jij op de terechte plaats komt. Daarom is de dubbele boodschap die tegelijkertijd opgaat. Het is een boodschap van uitnodiging aan iedereen die worstelt met het onrecht en niet weet hoe die recht moet krijgen. Recht vind je in het hart van God, dat is Jezus. Het is een boodschap voor iedereen die denkt, hoe kan ik het onrecht in deze wereld bestrijden? Volg het patroon van Jezus Christus. Want hij is het meest definitieve wapen tegen elke vorm van onrecht. Het is een boodschap voor twijfelaars. Een boodschap voor mensen die vastzitten in nihilisme. Die vastzitten in de gedachte dat ik het vandaag allemaal voor elkaar moet krijgen. Want anders, dan heb ik er niks meer aan. Het is een boodschap voor mensen die geen perspectief van eeuwigheid hebben. Het recht, Gods gerechtigheid, komt uit zijn hart voort om jou juist te dragen naar het eeuwige leven. Dat is de ene helft van de boodschap. Het is een uitnodiging, een uitdaging om in het recht van Jezus te leven. Maar het is ook een boodschap voor de gemeente van Jezus. Een boodschap voor de volgelingen van Jezus. Namelijk om er inderdaad naar te hongeren en te dorsten. Om geen genoegen te nemen met het onrecht dat je tegenkomt. Met name het onrecht dat anderen overkomt. Om geen genoegen te nemen met het kwaad dat vlak naast je gebeurt. Om je mond open te doen. Om het aan te durven. Om vriendelijk, nederig, maar wel duidelijk uit te leggen dat onrecht fout is. En dat daarmee mensen tekort gedaan worden. Er is genoeg onrecht in de wereld. We hoeven er niet naar op zoek, we vinden het overal. Er is genoeg te doen voor de gemeente van Jezus. Er is genoeg te doen om uit het hart van God te leven. En uit het hart van God te dienen en te geven. Uit het hart van God zijn liefde te demonstreren. En wij worden uitgenodigd om in het navolging van Jezus die route te gaan. De route van de gerechtigheid. Waar we naar hongeren en dorsten. En dan mag je weten, en daar rond ik het mee af. Dan mag je weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op komst is. Een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, zegt Petrus. En Johannes de Ziener beschrijft dat in de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. Waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Waar het kwaad uitgebannen is. En waar recht is aan alle kanten. Waar het recht stroomt als een rivier. Een toekomst die voor ons is. Voor jou en voor mij. Voor u. In het volgen van Jezus. Amen.